Goedemorgen allemaal. Ik wil even heel kort aangeven waaruit de preek ontstaan is. Want ja, een preek die komt niet uit de lucht vallen. Hè? Niet letterlijk. Soms kan je zeggen ja, maar de Heer geeft het. Ja, dat klopt. Luister goed. Een paar maanden geleden maakte ik me nou redelijk wat zorgen over een aantal ontwikkelingen waarmee ik werd geconfronteerd. En het hield me bezig. Het hield me wakker. En het bleef maar draaien. Herken je dat soort situaties? Oh, dat hebben jullie niet. Nou, ik denk dat het voor velen van ons een hele herkenbare situatie is. En wat doe je dan? Blijf je er de hele dag maar over lopen tobben? Of? Ja, ik sprak erover met de Heer. En ik vertelde wat mij bezig hield. En zijn reactie, die liet op zich wachten. Een hele tijd later liep ik met onze hond. En ik keek over de weilanden. En genoot van het zomerse weer. En lekker buiten, heerlijk. En toen kwam daar zomaar opeens in mijn gedachten: leef het leven wat ik jou te leven geef. Leef het leven wat ik jou te leven geef. Die kwam binnen. En die staat nu hier, gebeiteld. Want steeds weer komt dat woord terug. Als ik tegen iets aanloop waarvan ik denk, oep, leef jij nou maar het leven wat ik jou te leven geef. Ik kan je vertellen, dan worden er een heleboel dingen relatief. En niet meer ter zake doende. Het worden bijzaken en geen hoofdzaken meer. En ik ben erover gaan nadenken. En al nadenkend besefte ik nog meer dat in elke situatie er twee wegen zijn. Twee tegenover elkaar staande mogelijkheden. En welk je volgt, ja, hangt af van jouw keuze op dat moment. Het hangt af van jouw inzicht in de geestelijke wereld. Vele malen per dag zijn er dus twee wegen. Twee wegen waaruit je kiest, waaruit je denkt, waaruit je spreekt, waaruit je leeft. En vanuit dat overdenken en vanuit wat de zin die de Heer mij gaf, is de boodschap van vanmorgen ontstaan. En dan gaan we vanmorgen lezen een psalm, psalm 1. En ik heb hier de herziene statenvertaling. En daar staat boven de psalm twee wegen. Vandaar. Lees maar met me mee. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen. Die de weg van de spotters niet betreedt. Van de zondaars niet betreedt. Bij spotters niet aan tafel zit. Maar vreugde vindt in de wet van de Heer. En zich verdiept in zijn wet. Dag en nacht. Hij zal zijn als een boom. Geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt tot bloei. Zo niet de wettelozen. Ze zijn als kaf dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst. Zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen. De weg van de wettelozen loopt dood. En het gaat vanmorgen met name over de eerste drie versen. En we beginnen dus, ja, met vers 1. En kijk maar eens even met me mee. Ik heb hier 3 vertalingen staan. Kijk er even rustig naar. Sommige regels lijken op elkaar en soms valt er een woordje bijzonder op. Ik lees de Naardense Bijbel, vandaar dat rode sterretje. Welzalig is de man die niet meeging in het beraad van bozen, op de weg van zondaars niet is blijven staan, op de zetel van de protsers niet ging zitten. Ja, dit vers begint met het woord gelukkig of welzalig. En als je de vertalingen naast elkaar legt, dan zijn er ook een aantal vertalingen die beginnen met welgelukzalig. Ja, dat laatste, dat spreekt mij dan meer aan, omdat het een soort overtreffende trap is van geluk. Een overtreffende trap van zalig zijn. En het benadrukt de bijzondere positie die je hebt als je niet meegaat met goddelozen, zondaars en spotters. Naar de Bijbel heeft het over protsers. Gelukkig de mensen die niet. Dat is merkwaardig. Ik vind dat vreemd. Want geluk is voor veel mensen, misschien ook wel voor jou, gekoppeld aan iets fijns wat je hebt, of iets fijns wat je gaat doen, of wat je hebt beleefd. En hier zegt de Heer, je bent heel gelukkig als je bepaalde dingen niet doet. Gelukkig is de mens die niet, en dan volgen de werkwoorden, wandelen, staan en zitten. En deze werkwoorden geven een verbintenis aan. Als je geestelijk niet alert bent, kun je zomaar laten meeslepen door het rijk der duisternis. En kijk ook eens naar de volgorde. Het begint met wandelen, meegaan. Nou, een relatief korte verbintenis zou je kunnen zeggen. Staat is blijven staan. Nou, dat is al wat langere verbintenis. En zitten. Nou, dat is een hele lange verbintenis. Het gaat hier om je verbinden met een antichristelijke geest. Geïnspireerd vanuit het rijk der duisternis. Vanuit een actief geestelijk leven met jouw Heer leer je onderscheiden wat uit de Heer is en wat niet. Dus kan je deze keuze maken? Dat kunnen we allemaal. Je kan kiezen. Hey, wat gebeurt hier? Komt dit uit het rijk der duisternis? Wordt het daaruit gezet? Of zijn dit woorden van de Heer? Jouw levende relatie met de Heer, jouw inzicht in de geestelijke wereld, in eigen leven, dat zorgt ervoor dat je scherp en alert kan blijven. En dat is niet een momentje, nee, dat is een voortdurend iets. En dan weet je wat je niet moet doen. Niet wandelen in de raad van de goddelozen. Niet de weg van de zondaars betreden. Ja, bij goddelozen. Ja, denk je al gauw aan mensen die los van God leven. Godloos, goddeloos. Die geen relatie hebben met God en Jezus. En als je in de Bijbel kijkt, wanneer voor de eerste keer dat woord goddeloos wordt gebruikt, kom je uit bij een voorbeden van Abraham voor Sodom. Zult gij de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen? Hieruit blijkt in ieder geval dat goddeloos tegenover rechtvaardig staat. 2 wegen. Het gaat over mensen die beïnvloed door machten regelmatig van mening zijn dat zij zelf wel weten wat goed is en wat niet goed is. Er wordt een spoor uitgezet zonder ruggespraak met Jezus te houden. Je kiest zonder overleg. Ze gaan in de praktijk hun eigen weg. Wie zo zijn eigen weg gaat, laat zich niet leiden door de Heer op dat aspect van zijn leven. Die laat zich adviseren door, ja, mensen die zonder God leven. Eigenlijk moet ik zeggen, mensen die geïnspireerd door een andere geest leven. Want veroordeel nooit de mens. Hij luistert naar hen en gaat dan ook met hen daarin mee. En wie dat soort wegen betreedt, raakt eraan gewend. Want het is voor het oog zo makkelijk en zo aantrekkelijk. Althans, dat wil de boze je laten geloven. Joh, doe jij nou niet zo moeilijk? Nou, doe jij maar lekker wel moeilijk en maak die keuze heel bewust. Heel bewust. Zondaars. Ja, dat zijn mensen die zondigen, maar dat klinkt toch wel een beetje zwaar, vind je niet? Maar het is eigenlijk spreken, het is handelen op een wijze die niet in overeenstemming is met Gods natuur. Als je zondigt, doe je iets wat indruist tegen Gods bedoeling met jouw leven. Je zit ernaast. Probeer die geestelijke werkingen, ik zou kunnen zeggen die misstappen, bij jezelf te herkennen. Want als je het herkent, dan brengt dat je ook weer terug op het goede spoor. Want er is altijd die weg terug naar de Heer. Leid je zonde en vraag vergeving. En ga verder op de weg van de Heer en met de Heer. En laat je door Hem leiden. Wees je bewust van jouw eigen verantwoordelijkheid hierin. Zeg nooit ja, maar hij zei en toen die situatie. Het gaat om je eigen verantwoordelijkheid. Want het gaat over jou en mijn geestelijk leven. Daar ben ik zelf, daar ben jij zelf verantwoordelijk voor. Ja, jouw zien en mijn zien in de geestelijke wereld is nog in ontwikkeling, dat is niet volkomen. En we hebben vaak nog gebrek aan geestelijk zicht. En door onvoldoende licht, onvoldoende begrip van de situatie, het niet doorzien van de situatie, maken jij en ik vergissingen en fouten. En je reageert misschien wel te vaak vanuit hetgeen wat je met je natuurlijke ogen ziet en met je natuurlijke oren hoort. En rats, gelijk reageren. Natuurlijk wil de Heer jou, als je hem erom vraagt, helpen om zijn licht over jouw situatie te laten schijnen. En hij helpt jou liever vooraf dan achteraf. Want vooraf wordt er iets voorkomen, namelijk een uitglijder. Dus vraag je steeds weer af, WWJD. Wie kent deze sticker nog? Oh, gelukkig, dat zijn er nog een aantal. Ik had hem jaren geleden, ik denk dat het wel 60 jaar geleden is, op de dashboard voor mijn auto staan. Wat moet Jezus doen? Wat zou Jezus doen? En ik stel die vraag nog steeds. Ja, ik vergeet het ook wel eens, daar ben ik eerlijk in. Maar als je met een situatie geconfronteerd wordt, dan zou je deze vraag steeds weer moeten stellen bij het maken van keuzes, bij het reageren. Heer, wat zou u nu zeggen? Heer, hoe zou u nu reageren? Heer, wat moet Jezus doen? Jacobus zegt hierover, want wij struiken allen in velerlei opzicht. Wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden. En Jacobus gebruikt hier het spreken, omdat het spreken voortkomt uit wat je denkt. En heb jij dat ook wel eens? Dat je woorden spreekt op een moment van geestelijke onoplettendheid. Mij overkomt dat wel eens. Eerst reageren en dan pas realiseren. Eerst reageren, dan pas realiseren. Oh jee, dan zit je in de auto. Wat heb ik nou weer gezegd? Dat had ik beter niet zo kunnen zeggen. Misschien had ik helemaal niet moeten zeggen. Eerst reageren, dan pas realiseren. Het kan beter andersom. De bedoeling van de Heer is dat je jouw spreken, dus ook jouw gedachtenleven, door Hem laat sturen. Waai je met alle winden mee? Of breng je wat je hoort en waarneemt eerst bij Hem? En dan vraag je de Heer: Heer, wat is hierin wijs om te spreken? Wat is hierin wijs om te doen? Denk eerst na voor je reageert en handelt. En breng je overdenkingen bij de Heer. Hiermee voorkom je dat je zaken afbreekt in plaats van opbouwt. Onder leiding van de Heer, geleid door Gods Heilige Geest, kan jouw waakzaamheid verhoogd worden. En dat is een ontwikkelingsproces, waardoor je steeds beter in staat bent om jouw gehele mens zijn onder zijn vleugels te houden. Dus niet alleen jouw gedachtenleven, maar ook je woorden, je daden. Vervolgens stond er in het vers nog een derde oproep. Je bent wel gelukzalig als je niet bij de spotters aan tafel gaat zitten. Maar de Nadische Bijbel had daar wat anders staan, hè? Dat hebben we gelezen. Op de zetel van de protsers niet ging zitten. Wie gebruikt hier vaak het woord protser? Niemand. Gelukkig ben ik niet de enige. Dat woord protser komt in het dagelijks taalgebruik bijna niet voor. Ik had een vermoeden wat het betekende, maar ik heb toch de vandalen er maar even bij opgeslagen. Een protser is volgens vandalen een druktemaker. Een dikdoener. Een opschepper. Met name over eigen zaken. Protser is een grootspreker. Dus in feite is een protser een mens onder leiding van een hoogmoedige geest. En waar een hoogmoedige geest aan het woord is, daar worden de menselijke verhoudingen verziekt. Er komt een geest op van bitterheid en strijd. Deze geest brengt kwaad en ellende teweeg. Hierdoor worden mensen geraakt, gekwetst, beledigd. Deze geest is vijand van het zoonsleven. Deze geest heeft geen enkel ontzag, geen enkel eerbied voor onze Heer. Mensen die voor deze geest openstaan, ja, die menen dat ze het beter weten dan ieder ander. Ze vinden dat ze alles mogen zeggen. Wat de ander daarbij voelt, is van geen enkel belang. Deze mensen denken en leven vanuit een hoog zelfbeeld. Een hoogmoedige geest vergiftigt gesprekken die je voert. In dat soort spreken zit bijna altijd een veroordelende toon. En het negatieve ligt altijd op de voorgrond. Geleid door een hoogmoedige geest word je ongezeggelijk. Je accepteert niks meer. Maar als je de Heer volgt, als je de Heer volgt, dan sta je toch open voor correctie. Dan wil je toch niks liever dat de Heer je vertelt van: joh, dit is, dit is verkeerd, dit moet je niet doen, je moet terug naar mijn weg, weer die twee wegen. Als je open staat voor correctie, dan heb je een levenshouding waarbij je wil leren van Jezus en van mensen die in nauwe relatie met hem leven. Een protser heeft die levenshouding helemaal niet. De hoogmoedige geest zorgt ervoor dat er geen kritiek wordt verdragen. Ze lopen gewoon weg. Of beginnen te schelden. Dus als je ook maar iets van dit alles bespeurt, want het kan ook soms even oppoppen, als je maar iets van dit alles bespeurt in jouw leven, iets van dat hoogmoedige, iets van dat geslotene, van dat bittere, ga de strijd aan tegen deze macht uit het rijk der duisternis. Dus ga naar de Heer en laat onder voorbeden de banden met deze macht verbreken. Zie je de verstarring, de stokkende beweging? Eerst wandelen, dan meegaan met het kwaad te doen. En vervolgens staan op de weg van zondaars. En tenslotte zitten in de kring van de protsers. Wandelen, staan, zitten. En de Heer zegt, gelukkig! Als je daar niet bij hoort. Als je je daar niet thuis voelt. En waarom? Het is geen leven. Het is feitelijk de geestelijke dood. De Bijbel maakt duidelijk dat je daar als kind van God niet thuis hoort. Je bent immers bestemd voor zijn heerlijkheid. En dan gaat het vers verder, dan gaan we naar vers 2. Ook weer drie vertalingen, kijk er even rustig naar. Maar vreugde vindt in de wet van de Heer, zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Wel gezulkzalig. Ben jij? Als je genoegen beleeft aan de wet van de Heer. En die wet is jouw lust in jouw leven. Bij de wet van de Heer moet je niet alleen denken aan de wet van de 10 geboden. De wet is heel zijn onderwijzing. Gods onderricht. Zijn belofte. Zijn woorden. Dat is allemaal zijn wet. Het betreft goddelijke leefregels. Hoe gelukkig ben jij die gaat voor deze onderwijzing? Hoe gelukkig ben jij die daar iets mee heeft? Voor wie dit onderwijs in de volle breedte zijn lust en zijn leven is. Jij die zich daar dag en nacht in verdiept. Het onderricht bestaat uit woorden die jij van de Heer ontvangt. Ontvangt door prediking, door spreken met hem, door spreken met elkaar, door zingen. Verdiepen. Dat betekent dat jij helemaal jouw volledige aandacht erop richt. Dat je erop gefocust bent om dat woord van de Heer voor jou persoonlijk te ontvangen. En je verlangt ernaar. Om het diepste voor de groei van jouw geestelijke mens helder te krijgen. Dus niet even vluchtig de preek nog eens naluisteren. Of even je aantekeningen, als je die nu gemaakt hebt, vanmiddag eens even op schoot nemen en denken, nou ik lees ze even na. Of even kort, als je thuis bent, de preek met elkaar bespreken. Ja, ik ken dat. Mijn opa begon daar vroeger al mee. De preek, die dronk bij mijn ouders altijd koffie. En dan was het, wat vond je van de dominee? En waarover heeft de dominee gesproken vanmorgen? Welk bijbelgedeelte? En aangezien opa elke zondag dezelfde vragen stelde, had ik het altijd het goede antwoord. Ja, dat bedoel ik natuurlijk niet, hè? Dat is wel duidelijk. Hè? Probeer dat woord in te drinken, terug te laten komen, steeds weer. Maar besef ook dat het rijk der duisternis er alles aan zal doen. En werkelijk alles, zo gek kan je het niet bedenken. Om je af te houden van het echt verdiepen in het woord van de Heer. Die levende, krachtige woorden, die zijn voor hem namelijk zijn ondergang. En daarom gaat hij er tegen aan te keer. Verdiepen in zijn gedachten bestaat uit echt aandacht geven, doordenken over wat je gehoord hebt. En zeker als de Heer rechtstreeks tot jou spreekt. Het kan zijn dat door een lied, een prediking, door in een gesprek er één woord is wat hier even iets wakker riep. Denk maar na over dat woord. Want dat woord, dat komt er niet zomaar. Merk die woorden op en denk erover na. En praat erover met de Heer. Heer, dat ene woord, Heer, dat ene zinnetje, het raakt mij, Heer, dank u wel. Ik wil het diepere voor eigen leven hier uithalen, Heer, help me daarbij. Zo drink je de woorden in. En het heeft je focus, het raakt je hart. En dan is er geen moment ongeschikt om na te denken over wat de Heer jou duidelijk maakt. Jij, die zo'n gelovige, luisterende levenshouding hebt, bent gelukkig. Want het woord van God en van Jezus bepaalt de koers van je leven. Dat onderricht is jouw kompas van uur tot uur. Zo krijgt jouw leven diepgang. Je hoort en ervaart zijn stem diep in je hart. Leef jij nu maar het leven wat ik, de Heer, jou te leven geef. We kijken naar vers 3. In dit vers wordt een gelukkige mens die leeft vanuit het leven wat de Heer hem geeft, vergeleken met een boom die verbinding heeft met de bron van levend water. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. Om het dieper uit de woorden van de Heer te halen, zou je jezelf vragen kunnen stellen. Zoals, krijg je allemaal weetjes, wie plant de boom? Waar wordt de boom geplant? Wanneer wordt de boom geplant? Waarom wordt de boom hier geplant? Ja, dat helpt soms om voor jezelf even de gedachten op een rijtje te krijgen. Het is een beeld waarin de Heer jou plant aan stromend water. En dat doet Hij wanneer jij je bekeert en kiest om Hem te volgen. De Heer plant jou aan een rivier met water van leven, helder als kristal, voortkomend uit de troon van God en van het Lam. Van hieruit kan jij het diepere vanuit Gods woord je eigen maken en vervolgens uitdragen in jouw eigen leven. Het beeld van de boom komt meerdere keren voor in de Bijbel. En deze boom aan waterstromen, die symboliseert kracht vanuit hetgeen wat hij ontvangt. Deze boom kan een stootje hebben, zelfs in hitte en droogte. Want te midden van de geestelijke hitte, waarin de vijand de druk opvoert, merk jij het bedreigende eigenlijk niet op, want jouw levensbron droogt nooit op. Bomen, ze hebben wortels nodig om te kunnen groeien en vruchten dragen. Ook dat beeld van wortels komt regelmatig voor in de schrift. Jeremia schrijft: u hebt hen geplant, ook hebben zij wortel geschoten. Wanneer je wortel schiet in de woorden van de Heer, dan zal je volstromen met zijn leven. En de kwaliteit van de wortels bepaalt voor de grootste deel hoe de boom erbij staat. Datgene wat onzichtbaar is, bepaalt hoe datgene wat zichtbaar is eruit ziet. Het geestelijke bepaalt het natuurlijke. Dat is een beeld wat me aanspreekt. Waar zitten jouw wortels in verstrengeld? In de grond van Gods woord? Of ook nog een beetje in andere gronden? Denk er maar eens over. De mate waarin jij tijd doorbrengt met jouw Heer, die bepaalt hoe en wie je bent in je dagelijks leven. Wortels worden steeds sterker, gaan steeds dieper in die goede grond, in die goede voedingsbodem. En zie je dat beeld voor je? Wortels die diep gaan. Maar het is niet één wortel, nee, het worden er steeds meer, steeds dieper. Steeds dieper, steeds meer die voedingsstoffen eruit halen. De wortels worden dikker. Zo mag het ook bij jou zijn. Jij mag dat beeld realiteit laten worden in eigen leven. Het is een belofte voor jou en mij. Jij die vreugde vindt in Gods woorden, zal zijn als een boom die vrucht draagt. Op het moment dat jij je uitstrekt naar Gods woorden, je verheugt in zijn belofte, ja, dan groeien jouw wortels diep in jouw kennis van hem. En dan ontwikkel je de vruchten van de geest. En die kan je lezen in Galaten 5 vers 22. Deze ontwikkeling van vruchten, die kan jij en ik niet forceren. Vruchten, ze zijn er ook niet van het ene op het andere moment. Geef het de tijd. Wees geduldig. Je hoeft niet in één dag te veranderen. In één dag helemaal zoon van God te worden. Ja, we worden gelijkvormig, maar het is wel een proces. En die vrucht, die is er niet voor de boom. De vrucht is voor degene die hem plukt. De vrucht is dus voor de ander. Je zou kunnen, de vrucht is voor de ontwikkeling en groei van zijn gemeente. De boom is er om de gemeente tot volle wasdom te laten komen. Wanneer jij je verdiept in woorden van de Heer en jouw levensvreugde vindt in hem, dan groeit er iets schitterends in jou. Namelijk die volledige gelijkvormigheid aan jouw Heer. Leef het leven wat de Heer jou te leven geeft. Amen.